Waarom klinken virtuele assistenten bijna altijd als vrouwen? Waarom werd de rekenkracht van computers ooit uitgedrukt in meisjesuren? En hoe kan het dat we anno 2025 nog steeds niet precies weten hoe de baarmoeder werkt? Waarom zijn het vaak vrouwen die de technologie zijn, maar daar niet altijd zelf de macht over hebben? Mijn naam is Carmen Hoog en in de nieuwe podcastserie Vrouwen als Technologie voor de gelijknamige tentoonstelling in Design Museum Den Bosch duiken we samen met verschillende experts in de relatie tussen vrouw en technologie. In elke aflevering spreek ik met twee experts over verschillende genderrollen. Over hoe ze zijn ontstaan en op welke manier technologie ze versterken. En wat we daar vandaag de dag van merken en hoe het in de toekomst kan veranderen. In deze vierde aflevering, Vrouwen als Broedmachines, gaan we het hebben over voortplanting, vrouwelijke seksualiteit, de baarmoeder en de politieke en ethische vragen die erbij komen kijken. Want wat betekent het als technologie invloed heeft op wie je kinderen kan krijgen? En op welke manier? En hoe verhoudt zich dat tot het idee dat een vrouw seksueel actief is of mag zijn? Of gaat het bij haar alleen om een functionerende baarmoeder? Aangesloten zijn gynaecoloog Annelien en seksuoloog Leila. Als eerste natuurlijk de vraag of jullie jezelf kort kunnen introduceren. Annelien, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Annelien, ik ben gynaecoloog. En ik hou me bezig met de voortplantingsgeneeskunde. Dus eigenlijk alles wat gaat over voortplanting, inclusief hormonen van de voortplanting, endometriose, vruchtbaarheid, maar ook geassisteerde voortplanting zoals IVF.
Leila, aan jou natuurlijk dezelfde vraag.
Ja, ik ben seksuoloog en ik vorm samen met mijn collega Anne een duo. En daarin proberen we door middel van boeken, spellen, voorlichtingen, eigenlijk op allerlei manieren seksualiteit meer bespreekbaar te maken. En aan de andere kant hebben we ook een eigen praktijk waarin we mensen begeleiden, individuen en koppels die zorgen, vragen hebben rondom seksualiteit.
De titel van zowel de tentoonstelling, Vrouwen als Technologie, als dit subthema, Vrouwen als Broedmachine, zijn nogal titels. Wat dachten jullie toen jullie deze lazen, of misschien hoorden jullie ze voor het eerst, maar wat kwam er als eerst in jullie op?
Ja, voor mij was het wel omdat het natuurlijk echt broedmachine, hè, dat het machinestukje daarin benoemd wordt, had ik wel zoiets van, dan wordt het wel gereduceerd, dat de vrouw wordt gereduceerd tot het zijn van een broedmachine. En In essentie zijn we dat ergens ook. En zelf ben ik ook heel erg dankbaar dat ik op dit moment zwanger mag zijn, maar we zijn natuurlijk wel veel meer dan dat. Dus ik merkte wel, en dat is denk ik ook heel goed gevonden aan de titel, dat het gelijk ook vragen oproept van oké, maar wat zijn we dan nog meer? En hoe kijken alle vrouwen daar tegenaan?
Ja, ik had dezelfde associatie. En daarnaast heeft machine ook wel iets positiefs en superkrachtigs. Je werkt echt als een machine. En ik denk, dat is ook wel weer een ode aan hoe het lichaam dit allemaal supergoed kan doen. Dat er allemaal functies zijn waarvan je niet wist dat die bestonden om zwanger te kunnen zijn en te bevallen. En dat is ook wel weer iets heel vets.
Ja, daar sluit ik me bij aan.
Deze tentoonstelling duikt in het verband tussen technologie, ontwerp en de vrouw. En recentelijk kwam Lilium met een nieuw ontwerp van de Eendebek, een speculum in het nieuws. Twee vrouwelijke industrieel ontwerpers ontwierpen een vriendelijke versie van het toch wel door veel vrouwen gevreesde instrument voor vaginaal onderzoek. En de nieuwe versie ontvouwt zich als een bloem in het lichaam, waardoor het eigenlijk soepeler, minder pijnlijk en ook vaak beter ingezet kan worden.
Nou, het speculum is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Het speculum wordt heel veel gebruikt in de gynaecologische praktijk, ook in de voortplantingsgeneeskunde. Dus het is een supermooi initiatief dat er wordt gekeken naar of er een manier is om de ervaring daarin te verbeteren. Ik ben ook heel benieuwd hoe het verder gaat met de ontwikkeling daarvan. En er zijn denk ik meerdere voorbeelden te verzinnen van technologieën die echt van invloed zijn. Maar ook design, als je bijvoorbeeld kijkt naar de indeling van een spreekkamer of een wachtkamer. En hoe zorg je ervoor dat iets prettig aanvoelt, of dat er een beetje privacy is. Hoe maak je een onderzoekstoel enigszins comfortabel? En ik denk tegelijkertijd heb je een deel technologie, maar je hebt ook een deel mens. Wat je daarvoor nodig hebt om eigenlijk de omgeving ook een goede sfeer te geven en empathisch en rustig ermee om te gaan. Dus ik denk dat je de technologie speelt op allerlei vlakken een heel belangrijke rol. Maar ook de mensen die het hanteren zijn misschien net zo belangrijk.
Ja, en ik zie het vaak natuurlijk van de andere kant. Hè, dat mensen in de praktijk komen doordat ze bijvoorbeeld bepaalde vragen hebben of bepaalde angsten hebben. En ik denk dat daarvoor, net als het speculum, maar ook bijvoorbeeld pelottes zijn vaak nu ook niet meer het harde, koude materiaal, maar ook meer het zachte siliconen. Zeg maar.
Kan je voor luisteraars die niet weten wat het is, het omschrijven?
pelottes worden vaak gebruikt wanneer bijvoorbeeld dyspareunie is of vaginisme, om te kijken van, kunnen we door het middel van het opbouwen eigenlijk steeds verder iets inbrengen. Mm-hmm. Maar dus het is eigenlijk een klein staafje wat ingebracht kan worden en wat verschillende maten heeft. En als je natuurlijk daar al last van hebt of al pijn hebt, dan is het natuurlijk wel fijn als zo'n pelotte er ook wat aantrekkelijker uitziet dan dat het bijvoorbeeld wat harder materiaal is, wat kouder materiaal is. En nu zijn er bijvoorbeeld ook op de markt die gewoon wat leuke pastelkleurtjes hebben en wat zachte siliconen zijn. En dat maakt natuurlijk ook dat de drempel is al heel hoog om ermee aan de slag te gaan. En überhaupt, of om bij een gynaecoloog te komen of bij een seksoloog te komen, dat is al vaak een hele grote drempel. En als er dan ook nog tools of instrumenten zijn die je een beetje bang maken, dan kan het nog moeilijker zijn om er iets mee te doen. En ik denk daarom dat het speculum ook een hele mooie vorm is, dat ook van een koud materiaal eigenlijk ook naar een mooier, zachter materiaal is en natuurlijk ook op een andere manier werkt. En daarin zie ik ook wel dat vrouwen wel motiveert om er meer mee aan de slag te gaan en ook minder angst hebben om bijvoorbeeld een uitschrijfje te laten maken of bijvoorbeeld wel die pelottes te gaan gebruiken. Dus ik vind het wel, het is wel fijn om te zien dat we het van beide kanten eigenlijk zien dat dat wel iets bijdraagt aan de beleving van de vrouw. En dat is ook bij bepaalde speeltjes. En wat ik heel interessant vind is dat heel veel van deze producten ook echt gedesigned worden door vrouwen. Omdat dat dus heel lang niet is geweest en dat zie je ook.
Ja, de aandacht voor de beleving is denk ik veel groter nu.
Ja, zeker.
Dit ging met name over medische dingen. Maar er is natuurlijk ook steeds meer aandacht voor apparaten en objecten die zijn ontworpen vanuit de behoeften van de vrouw. En die rekening houden met vrouwelijke seksualiteit. Zo ook de Kiwi van Nienke Helder. Een klein massageapparaat dat ingangspijn die vrouwen kunnen ervaren bij de penetratie kan verhelpen door de omliggende en inwendige spieren te masseren. Je hebt het net al een beetje een voorbeeld genoemd, maar wat kom jij, Leila, tegen in jouw werkveld als we spreken over het vrouwelijke lichaam en technologie en dan misschien meer op de genotskant of de seksualiteitskant?
Ik kom heel vaak tegen dat mensen heel erg zoekende zijn. Hè, van wat werkt nu voor mij? Waar voel ik me prettig bij? Wat is hetgene wat mij meer opwinding kan bezorgen? En dan is het voorbeeld inderdaad wat Nienke heeft gemaakt met de Kiwi, maar ook met andere dingen die zij ontworpen heeft. Is heel fijn dat dat niet... Het ziet er niet heel aanstootgevend uit, zeg maar. Het is niet de ouderwetse dildo in de vorm van een penis, maar het is iets wat je ook gewoon op je nachtkastje kan zetten, maar wat je ook op andere manieren kan gebruiken, zeg maar. Je kan er ook je rug mee masseren als je zou willen, zeg maar. Het is niet dat het per se voor dat seksuele genot is. En ik merk daarin dat heel veel vrouwen zoekende zijn, maar wel dat er dus een omslagpunt is dat vroeger bijna alle speeltjes of iets wat te maken had met seksueel genot ontworpen werd door mannen. Nu zie je gelukkig steeds meer vrouwen komen, net zo iemand als Nienke, maar er zijn nog veel meer vrouwen die nu juist de toys ontwerpen en zoiets hebben van hallo, maar wij hebben dit lichaam, wij willen er iets mee doen. Wat ik wel soms lastig vind is aan al deze technologie voor genot, is dat het soms ook een norm stelt. En als je dan weer niet aan die norm valt, dat het dan voelt alsof je abnormaal is. Zo zijn er speeltjes geweest die 90% of 99% orgasmegarantie gaven. En dat je hem dan nog terug zou mogen sturen als het dan niet werkte bij jou. Ja, dat vind ik een beetje lastig. Want dan stel jij bent iemand waar dat niet zo goed bij werkt. En dat heeft niet altijd met het speeltje te maken hoor. Dat kan ook met je eigen beleving zijn. Of dat je niet zo goed weet dat je met die opwinding moet omgaan. Als iemand iets verkoopt met zoveel orgasmegarantie en jij hebt dat niet, dan voelt het wel nog erger als falen of dat je buiten die norm valt. Dus dat vind ik soms wel lastig aan de technologie. En ben ik er meer voor dat we dus speeltjes eigenlijk ook dan wel ontwerpen, maar dat het zelf ingevuld kan worden hoe je deze gebruikt en wat het einddoel daarvan moet zijn. In plaats van, door dit apparaatje kom je binnen zoveel seconden tot een orgasme. Ja, ik weet niet of we daar per se naar toe moeten.
Iets minder doelgerichte marketing rondom
zeker. Ja.
Ik hoor je. Als we teruggaan in de geschiedenis, tot op de dag van vandaag weten we eigenlijk relatief weinig over hoe de baarmoeder werkt, omdat er wetenschappelijk vooral gekeken werd naar wat zich in de baarmoeder afspeelde. Hetzelfde geldt ook voor de clitoris. Die stond vooral in dienst van de voortplanting of misschien in dienst van de man. Annelien, kan je vertellen waar de focus in veel wetenschappelijk onderzoek rondom technologie lag of waar die misschien juist helemaal niet lag?
Ja, ik denk als je kijkt naar de geschiedenis en ook de afgelopen eeuwen, zie je dat er weinig misschien interesse of in elk geval aandacht was voor vrouwelijke voortplanting, maar ook klachten die daarbij horen. Er is misschien wel gekeken naar hoe ontwikkelt een baby zich in de buik. Maar misschien wat minder naar het orgaan, de baarmoeder, waar de baby in moet groeien en wat voor effecten die heeft op de vrouw. Er zijn meerdere aandoeningen die heel veel pijn bij de menstruatie geven. En daar is ook weinig aandacht voor geweest. En dan heb ik het met name over endometriose en adenomiose. En ik denk als je kijkt naar, en ik zal zo wat verder toelichten wat dat precies is. Technologie speelt een belangrijke rol, maar daarvoor is er eigenlijk een soort prioritering nodig en een aandacht voor wat vinden we belangrijk om te onderzoeken. En ik denk dat er de laatste tijd heel veel meer aandacht komt voor echt vrouwspecifieke aandoeningen, cyclusstoornissen en hoe belangrijk dat eigenlijk is. En ik denk daarna komt dan een stukje technologie en geld en aandacht daarvoor. En als je kijkt naar technologie, heeft dat best een mooie rol gespeeld bij het eigenlijk in beeld brengen van de clitoris. Wat is ook relatief recent gebeurd, dat we een heel mooi beeld hebben van hoe de clitoris er precies uitziet. Daar heeft technologie zeker ook aan bijgedragen. Maar er worden ook nog steeds ontdekkingen gedaan die niet zozeer met nieuwe technologie te maken hebben. Zo las ik laatst een studie van Australische onderzoekers die hebben gevonden dat er in de plasbuis van vrouwen ook kleine klierjes zitten die lijken op de prostaatklieren van mannen. En waarom dat is, is mij niet helemaal duidelijk. Maar dit is een recente bevinding met niet hele nieuwe technologie. Dus het is ook een aandachtsgebied wat nu wat meer in opkomst is, gelukkig. En dan nog even specifiek over het endometriose en adenomiose, want daar is de laatste tijd gelukkig heel veel aandacht voor. Maar dat is eigenlijk een aandoening waarbij je baarmoederslijmvliescelletjes kan vinden, ofwel in de baarmoederspier, dan noemen we dat adenomiose, ofwel buiten de baarmoeder, dan noemen we het endometriose. En daarin speelt technologie ook een rol om eigenlijk onze diagnose steeds verder te verbeteren. We zien dat er technologie helpt ons om ontwikkelingen door te maken. Maar allereerst is er eigenlijk noodzaak om daar aandacht aan te besteden. En ook problemen die met het vrouw zijn te maken hebben ook heel belangrijk te vinden.
Ja, dus zeg je dan eigenlijk dat de menselijke focus of de aandacht wat je al zegt, die eerst en technologie is dan misschien daar het antwoord op?
Ja, dat zou ik zeggen. Ik denk dat je moet besluiten dat je geld wil uitgeven om dit soort zaken te onderzoeken. Ja. En dan pas gaat de technologie denk ik een rol spelen daarin.
Ja. Ja. En je zei net dat er meer aandacht is voor dit soort dingen. Heb je een idee waarom er nu aandacht is, terwijl die in het verleden er misschien minder was?
Het is een goede vraag. Ik denk dat vrouwen misschien in het algemeen mondiger worden en misschien dat sociale media hier ook een rol in speelt, maar dat je toch wat meer zaken uit de taboesfeer haalt, zoals pijn bij de menstruatie of klachten die behoren bij de overgang. En naarmate dat bespreekbaarder is, komt dat misschien ook meer naar voren dat echt voor veel mensen echt heel veel impact heeft. En ik denk, omdat er nu vrij krachtige signalen ook komen vanuit mensen zelf, dat er ook op het niveau van de geneeskunde, maar ook hopelijk de politiek ook steeds meer aandacht daarvoor komt. En er zijn ook meerdere mensen die zich daar heel hard voor maken. Dus ik denk dat het een beetje een samenspel is. Maar dat we wel daarin best een goede richting op gaan.
Ja, en ik denk ook dat er meer vrouwelijke wetenschappers, onderzoekers zijn die ook meer zeggen, hey, we vinden dit belangrijk. Want wat ik geleerd heb altijd is dat de clitoris eigenlijk dat we al heel lang wisten. Dat die bestond, hoe er die uitzag. Maar dat er toen voornamelijk mannelijke wetenschappers waren. Die dachten, ja, maar voor voortplanting is het veel belangrijker om te weten hoe dat mannelijke voortplantingsorgaan werkt. Dus we laten het maar. En dat pas jaren later, decennia later, er een vrouwelijke gynaecoloog of arts of in ieder geval iemand was die opstond en zei, hallo, dit is ook heel erg belangrijk, zeg maar. Ja. Dus daarin is het niet zo dat we misschien de technologie niet hadden, maar inderdaad die menselijke interesse niet hadden en het daardoor aan de kant geschoven is.
Leila, heb je zelf nog voorbeelden van technologie en vrouwelijke seksualiteit die je zijn opgevallen?
Ja, wat me heel erg opvalt is dat vrouwen steeds meer bezig zijn ook met hun cyclus en dat heeft natuurlijk ook met hun seksualiteit te maken, omdat het of gebruikt wordt om niet zwanger te worden, of juist gebruikt wordt om wel zwanger te worden. En ik vind die apps daarin, dat kan heel helpend zijn en het kan heel fijn zijn om daar een inzicht in te maken. Omdat je soms natuurlijk door bepaalde hormonen je anders kan voelen op bepaalde momenten van je cyclus. Alleen ik vind het dan wel weer lastig dat er best wel wordt gedaan alsof je daarbij echt dat kan gaan gebruiken als een soort van anticonceptie. Of dat je het echt kan gaan gebruiken wanneer je zwanger wil worden. Omdat ook weer het eigenlijk een cyclus daarin wordt genormaliseerd. Eigenlijk wordt gedaan van, die is altijd 28 dagen en het is altijd 14 dagen daarna dat je de ovulatie hebt. En dat wordt best wel gedaan alsof het een maakbaar iets is. Maar dat is het natuurlijk niet. En dat vind ik ook lastig met die met apps die bijvoorbeeld over de temperatuur mee te gaan. Of meer de natuurlijke methodes noemen ze het dat. Maar eigenlijk is dat natuurlijk geen goede methode. Omdat vrouwen dan denken, oh, ik kan in deze periode seks hebben. Ik kan me vrij voelen, want ik kan niet zwanger worden. Maar ja, zo werkt het helaas vaak niet. Dus dat is iets wat ik daarin wel merk. Dat vrouwen eigenlijk wel proberen meer inzicht te krijgen in ook, oké, waarom voel ik me op dit moment bijvoorbeeld dat ik veel meer zin heb in seks dan niet. Kijk, dan kan het handig zijn dat je merkt, oh, ik zit nu een beetje in deze fase van mijn cyclus. Maar het betekent niet dat je helemaal kan voorspellen wanneer je precies vruchtbaar bent en wanneer je veilig seks kan hebben. Maar ik denk dat Annelien dat ook wel in haar praktijk, of in ieder geval,
ja,
zal
precies
tegenkomen.
Ja, er zijn heel veel cyclus-apps in omloop en voor een deel werkt het wel. Ook als anticonceptie, als je echt alles precies volgt zoals je dan moet doen. Dus ik juich het ook op zich, wat Leide zegt, toe dat mensen meer inzicht krijgen in hoe werkt een cyclus en hoe werken die hormoonschommelingen, wanneer kan ik me anders voelen. Dus ik denk dat dat ook een goede ontwikkeling is. Ja. Tegelijkertijd zijn sommige van die apps ook vrij commercieel en worden er soms ook tests aangeboden die eigenlijk niet zo relevant zijn. Dus wat veel wordt gebruikt in bepaalde apps is een test voor je eicelvoorraad bijvoorbeeld.
Oh, dat wist ik niet eens.
En dat is niet in alle apps zo hoor, maar dat wordt dan aangeboden eigenlijk als onderdeel van deze service. Terwijl dat zegt niet zo heel veel over je zwangerschapskansen. Dus het kan tegelijk ook weer gebruikt worden als iets wat een commercieel oogmerk heeft. En dat is dan weer lastig. Dus er zit een beetje een dubbelzijdigheid daarin, zou ik zeggen.
Ja.
Dus jullie zeggen eigenlijk technologie kan deels misschien wel helpen, maar eigenlijk deels ook weer niet.
Ja.
Is er een holy grail? Is er een antwoord hoe we, stel je wilt juist wel of juist helemaal niet zwanger worden, hoe we dat het beste kunnen doen?
Nou ja, ik denk dat het goed is om technologie te gebruiken, maar je ook in te lezen in hoe het werkt. Want ik schrik er soms best wel van dat ik mensen in de praktijk krijg die 30 plus zijn en absoluut niet weten hoe een cyclus werkt, zeg maar. En dat ik dan denk van, oh, ik ben dit nu aan het uitleggen, maar is dit niet gewoon common sense? Is dit niet logisch? Maar dat is, ja, als je dat nooit geleerd krijgt van iemand, dan weet je dat ook niet. En dan is het misschien makkelijker om van zo'n app uit te gaan, omdat je denkt van, oh, dan zal dit wel waar zijn. Of soms gewoon iets te googlen en denken, oh, dan zal dit wel waar zijn. Maar ik denk dat de holy grail is om inzicht te krijgen in hoe het werkt. En daar kan je die app als tool bij gebruiken, maar niet alleen maar afhankelijk zijn van de app. En als je het niet weet, het ook gewoon aan professionals te vragen, in plaats van zelf het te gaan uitvinden. Want dat is helemaal niet nodig.
Ja, en een goed voorbeeld hierin is denk ik, als je een app gebruikt, of bijvoorbeeld je gebruikt ovulatietesten, dus zo'n testje waarbij je de eisprong meet, dat je dan je seksleven eigenlijk heel erg daarop gaat baseren. En dat mensen denken, nou, als ik zwanger word, moet ik precies wanneer de app zegt dat ik moet vrijen, dan moet ik. En dat maakt het voor het genot ook echt aanzienlijk minder leuk.
Ja.
Terwijl het niet per se minder goed is als je gewoon dat een beetje loslaat en een paar keer per week gemeenschap hebt. Dus er zit ook een nadeel in de maakbaarheid eigenlijk van deze tests en apps, omdat we daardoor soms gedwongen voelen om dat te gaan volgen.
Ja.
Dus inderdaad, het is heel goed om je bewust te zijn van hoe werkt het. En ik denk dat onderdeel, de bewustwording, is supergoed. Maar tegelijk mag je ook een deel van de technologie weer loslaten, denk ik.
Ja, want inderdaad door die maakbaarheid en wat je zegt op geplande tijden, dan wanneer de app het zegt seks moeten hebben, dan dat hou je niet lang vol qua genot, zeg maar. Er zijn vaak één van de twee partijen of alle twee heeft dan eigenlijk al niet meer het gevoel dat je seks hebt voor het genot, maar meer eigenlijk seks als doel. En dat houdt niemand heel lang vol. Maar ik denk ook zelf, ik geloof er sterk in dat het ook beter is wanneer je allebei plezier haalt uit seks. En dan zou je het ook wel langer volhouden. Maar dan blijft het ook leuk dan dat het ineens gereduceerd wordt tot dat ene doel. En het moet nu, en dat zie je soms in films wel, en dat is natuurlijk heel komisch. Maar in het echte leven is dat toch niet echt iets waar je naartoe wil.
Iets anders, we hebben het al kort aangestipt. Er zijn allerlei instrumenten en technologieën die op het vrouwenlichaam worden gebruikt. Zowel binnen de gynaecologie als seksologie. En niet altijd zijn die door vrouwen gemaakt of ontworpen. Of zijn de vrouwen betrokken geweest in dat maakproces. Annelien, heb jij voorbeelden uit je praktijk of je onderzoek waarbij je het idee hebt dat, misschien niet eens jouw idee, dat het gewoon bewijs is dat de ontworpen technologie eigenlijk niet past bij het vrouwenlichaam of de ervaring van de vrouw.
Ja, zeker. Eén voorbeeld is denk ik de kogeltang. Wat niet een hele fijne naam is voor ook een niet heel fijn instrument. Het is een instrument die wij gebruiken om de baarmoeder eigenlijk uit zijn knikje te halen. Want de baarmoeder ligt vaak in een knikje. En als je iets moet doen in de baarmoederholte, zoals een spiraal plaatsen, dan heb je vaak nodig dat die baarmoeder ietsje rechter ligt. En dus gebruiken we de kogeltang vaak om daar een beetje mee te helpen. Om de baarmoederhals een beetje naar je toe te halen, zodat je de baarmoeder wat rechter legt. De kogeltang is, voor zover ik weet, gebaseerd op een instrument dat werd gebruikt in de oorlog om kogels te verwijderen uit lichamen. Omdat het goed is in het vastpakken van iets. En ik heb geprobeerd hem een beetje op in te lezen, want ik was laatst ook wel benieuwd van waar komt het nou eigenlijk vandaan. En volgens mij, als ik het goed heb, is in eind 1800 is het door een Franse arts ontworpen die wel heel veel compassie had en interesse in vrouwenziekten. Maar is die dus vanuit een echte kogeltang voor de baarmoederhals ontworpen en sindsdien niet per se veranderd. En er komt natuurlijk steeds meer aandacht voor dat het toch best wel pijn kan doen. Zeker bij spiraalplaatsen is laatst vrij veel in de media over geweest. Dat heeft ook hiermee te maken. Nou ja, het zou best leuk zijn als we daar nog een goed alternatief voor hadden. Naast verdoving, wat natuurlijk heel reëel is dat we dat ook nu wat meer bespreken. Dus dat is denk ik een goed voorbeeld van iets wat we al eigenlijk jarenlang gebruiken. Wat een hele andere oorsprong heeft dan het vrouwenlichaam per se.
Mijn baarmoeder kneep net een beetje samen volgens mij toen je het vertelde. Maar ziet het er dan ook uit als een, ik moet denken ook aan zo'n oventang of zo. Of zoiets waar je iets, maar hoe kan je hem omschrijven?
Het is een soort schaar, maar dan met een paar kleine puntjes om iets eigenlijk te kunnen vastpakken. Ja. We proberen het natuurlijk heel voorzichtig te doen en wanneer het niet nodig is, uiteraard niet. Maar soms heb je het nodig om om net de baarmoeder wat rechter te leggen. Ja.
Lela, jij werkt vaak met jonge mensen. Mm-hmm. En je leert hen over seksualiteit. Je geeft voorlichting. En je wil ook graag taboes rondom seksualiteit doorbreken. Mm-hmm. Hoe beïnvloeden huidige technologieën, bijvoorbeeld online voorlichtingsmateriaal, apps, social media, de manier waarop mensen, of dan misschien in dit geval specifiek vrouwen, genot en autonomie, maar ook hun vruchtbaarheid ervaren? Je hebt het net al een beetje uitgelegd met die apps natuurlijk.
Ja. Ik merk daarin wel een groot verschil als ook toen ik zelf bijvoorbeeld nog op de middelbare school zat en daar voorlichtingen kreeg, dat ze echt wel proberen ook door inderdaad social media eigenlijk op te komen voor het vrouwelijk genot ook en dat we daar ook meer aandacht aan gaan besteden. Dus ik denk in die zin dat dat heel positief is en merk ik ook wel dat daar steeds meer vragen rondom zijn en dat ze ook zeggen, ik sla ook heel vaak het biologische stukje een klein beetje over dat ik zeg, dat krijgen jullie waarschijnlijk genoeg met biologie. Wat wil je nu eigenlijk echt weten? En dan zie je wel dat het ook veel meer gaat om ervaring en beleving. En dat ze dat wel ook nog lastig vinden, ondanks alle technologie en al het onvoorlichtingsmateriaal wat er is. Want wat ik wel merk, is dat ze zijn veel meer bezig met het genot. Alleen Anne en ik krijgen soms letterlijk in onze DM vragen met, maar hoe doe ik dit nu? Of ik wil nu seks hebben, maar hoe kan ik dat nou doen, zeg maar? Of ik wil beginnen met masturberen, wat moet ik doen? Dat ze eigenlijk heel erg op zoek zijn naar een antwoord. Omdat we alles natuurlijk online kunnen vinden. Ja. En technologie heeft daarin natuurlijk heel veel invloed gehad. Van wij kunnen alles googlen en je kan, en nu ook met ChatGPT en al die dingen. Je kan alles vragen. Alleen als het over seksualiteit en beleving gaat, dat kan je vaak niet vragen. Dat moet je zelf ontdekken. En ik merk wel dat er ook een soort angst heerst om die dingen te ontdekken, omdat ze willen het per se gelijk goed doen en weten hoe dat zou moeten. Maar die tools zijn er bijna niet. Kijk, ik kan alle standjes van de wereld op gaan noemen, maar dat betekent niet dat dat voor jou een fijn standje is of niet. Dus ik merk dat aan de ene kant het heel fijn is dat er meer oog is voor dat genot en dat we daar echt wel voor opkomen. Maar aan de andere kant merk ik dus ook wel dat we een beetje nog onzekerder worden over, maar hoe doe ik dat nu dan? En als het natuurlijk ook echt gaat om het orgasme, van maar het lukt niet bij mij. Hoe kan dat nou? En googelen. En dan komen daar heel veel andere informatie komt erbij. Maar dat betekent niet dat ze dat zelf dan gelijk kunnen omzetten. Dus dat merk ik wel. En ook als het over anticonceptie gaat, merk ik ook heel veel misvattingen eigenlijk. Hè? De pil, ik was eerst natuurlijk het doelwit om heel erg zwart gemaakt te worden. En natuurlijk zitten daar voor- en nadelen aan. Maar nu is het inderdaad het spiraal en het zetten daarvan. En merk ik wel dat we vooral soms meer elkaar bang aan het maken zijn. Of dat het maar hormonen, maar gewoon een soort van, dan wordt het gewoon één keer genoemd, horrorhormonen. En dan is dat allemaal slecht. Terwijl ik denk, maar we functioneren ook door deze hormonen. Maar daar merk ik wel in dat het online ook best wel soms een beetje een onveilige plek kan zijn. Omdat er dus ook wel heel veel informatie staat die, als je dus niet weer dat common sense hebt, als je dat klakkeloos overneemt, dat je misschien niet helemaal weet ja, waar je nou eigenlijk naar op zoek moet. Of waarom bepaalde anticonceptiemethode bijvoorbeeld zo werkt of niet. Dus ik vind het, daarin merk ik wel dat ook dat voorlichten en ook die taboes doorbreken, dat dat nog steeds nodig is. Want we leren er wel steeds meer over praten, gelukkig. Alleen we moeten dan nu de laag daaronder zijn en kijken van oké, hoe kunnen we dat op een juiste manier doen met de juiste informatie. En ook dus leren in al dat, ja, in heel dat wereldwijde web, hoe dat je ook zelf kan voelen en kijken van hé, hier kan ik wel iets uithalen en hier niet. En ook lekker gewoon zelf dingen gaan ervaren en leren. In plaats van dat je overal een soort van handleiding van krijgt.
Ja, en daarnaast denk ik ook, als het bijvoorbeeld gaat om hormonen, heel goed kunnen nuanceren dat we ook echt wel aandacht moeten hebben voor de vervelende bijwerkingen die er ook bij bestaan. Want het is soms makkelijk om heel erg zwart-wit te denken van nou, het is prima of niet.
Ja.
Maar het is niet voor iedereen prima, maar het is ook niet voor iedereen slecht. Dus inderdaad, het is heel goed dat we ja, wat meer een genuanceerd beeld kunnen scheppen.
Ja,
dat mensen daar ook een eigen keuze in kunnen maken.
Ja, want ik heb best wel vaak ook mensen in de praktijk die zeggen van ja, nu ben ik gestopt met die pil en nu is mijn zin in seks helemaal niet terug. Dat ik zeg ja, maar dat is ook niet bij iedereen zo. Maar het wordt wel gedaan alsof het weer zo'n one size fits all is. En dan voel je je misschien nog abnormaler. Omdat je denkt, ja, overal waar ik lees, stop ermee. En oh, je hebt je zin terug. En dan, oh, die zin is niet terug. Omdat er daaronder eigenlijk hele andere zorgen liggen. Die helemaal niks te maken hebben met die hormonen of met die anticonceptie.
Dus eigenlijk zeggen jullie misschien wel weer hetzelfde. Van oké, technologie en dingen online en apps zijn heel fijn en heel makkelijk. Maar het gaat toch weer om het mens zijn.
Ja.
Of om het vrouw zijn en daar dan vanuit die kracht kijken
ja,
naar wat werkt of bij je past.
Ja, want ik denk als het gaat om seksualiteit en seksualiteitbeleving, daar gaat nooit een one size fits all voor zijn, zeg maar. En dat is ook, dat vind ik altijd heel leuk om te zien. Al jaren zie je soms ineens een opkomst dat er dan ineens in de media gaat over de lustpril voor vrouwen, zeg maar. En dan, nou, daarna hoor je er weer niks van en dan ineens komen er weer radioprogramma's die bellen van oh, het gaat weer over die lustpril. Er zijn bedrijven die daar miljoenen in geïnvesteerd hebben. Maar dat, ja, ze kunnen het beter aan ons geven. Want dat gaan ze nooit kunnen ontwerpen. Omdat zo werkt het niet. Alleen daarin zie je dat ze toch echt op zoek blijven naar die maakbaarheid. En ik denk dat op heel veel vlakken dat kan. Maar zin in seks en seksualiteit, dat kan je niet maken. Dus als zo'n pil werkt, zal het meer placebo zijn dan dat het voor iedereen echt iets zou doen.
Mooi bruggetje naar maken. In de tentoonstelling hebben we het over mensen die technologie ontwikkelen. Maar ook hoe die technologie ons mens zijn weer beïnvloedt. Waar zien jullie kansen voor de vrouw, maar dan eigenlijk ook weer voor de maker of de ontwerper? Dus aan die twee kanten van de medaille.
Mm-hmm.
Voor mij komt het eigenlijk weer terug aan waar ik net aan refereerde. Is dat eerst de aandacht vooral gevestigd moet zijn op ook het verschil tussen vrouw of persoon met een baarmoeder zijn. En dat dat echt wel anders is dan een man zijn. En dat je dus ook in het doen van bepaalde onderzoeken, als het gaat al om bloeddrukmedicatie of het ontwerpen van stoelriemen voor auto's, nou, al die voorbeelden die ook wel bekend zijn, dat we heel rekening mee houden dat iedereen heel anders kan zijn. En dat we niet per se de man als default nemen voor allerlei onderzoeken en ontwerpen. En ik denk dat daar heel veel te winnen valt. En daar gebeurt ook al heel veel hoor op dit niveau, maar als je ervoor zorgt dat je in onderzoeken heel inclusief bent. En dat geldt dus zowel voor gender, maar ook voor afkomst bijvoorbeeld. Er is echt keer op keer bewezen dat als je heel veel soorten mensen includeert in onderzoek, dat iedereen er eigenlijk van profiteert. Dus ik zie daar heel veel mogelijkheden. Ik denk dat we daar echt nog een vlucht in kunnen maken. En dat we op die manier ook in de technologie voor vrouwen tot verbeteringen kunnen komen.
Ja, ik sluit me daar ook bij aan. En ik denk ook dat we vooral in de gezondheidszorg heel veel als vrouw meer mee kunnen denken en ook meer daarin even terug kunnen komen en zeggen, nou, we hebben nou zo lang alles op de man gefocust, laten we nu focussen op de vrouw en de vrouwelijke gezondheid. En ook dat wanneer de dingen ontworpen worden, dat het dus niet als selling point heeft dat het juist voor iedereen is, omdat dat kan niet en dat bestaat niet. Dus ik denk dat we ook wat specifieker moeten zijn in voor welke doelgroep wat ontworpen wordt.
Dank jullie wel, Leila en Annelien, voor jullie bijdrage aan dit mooie gesprek. Dit was de vierde aflevering van Vrouwen als Technologie, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Vrouwen als Technologie is van 7 juni tot en met 26 oktober 2025 te zien. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan een kijkje op de derde verdieping, het online platform waar we de thema's van de tentoonstelling nog verder uitdiepen met artikelen en leestips. Je vindt de derde verdieping op designmuseum.nl. Onze dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meeuwsen van We Hear You. De productie van deze podcast wordt verzorgd door Pien Kuipers. De tentoonstelling en deze podcast werden mede mogelijk gemaakt door de steun van Mondriaan Fonds, ASML Brabant C, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Cultuurfonds, Stichting De Zaaier en de gemeente 's-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant. Dank jullie wel.